Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk. En u allen die thuis met ons, deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. In deze dienst gaat proponent Reuser uit met Hendrik Ido Ambach bij ons voor. Er is vanmorgen zondagschool. De kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen na het kinderlied met de leiding mee naar het kruispunt. Deze week is de week van het gebed rond het thema heen van geest. Vanavond zal dit thema ook in de prediking aan de orde komen. U wordt van harte uitgenodigd om mee te bidden. Zie voor momenten en plaatsen om het gezamenlijk met anderen, de christenen, te bidden, de weekbrief en van deze week of in Scipio. We zijn dankbaar voor het verloop van de eerste wijkmaaltijd van afgelopen woensdag. Voor aanstaande woensdag 21 januari zijn met name Achterveld, inclusief de Achtersloot en Heiteren, plan het kasteel, binnenstad en Nieuwpoort welkom in het kruispunt. De inloop is om 6 uur en het duurt tot ongeveer 's avonds 8 uur. Met het oog op de maaltijd wordt het opgeven wel nodig. Dit kan uiterlijk tot maandagmorgen. Als er geen vervoer heeft en wel het graag wilde te komen, neem dan het contact op met uw wijkouderling of met de scriba Adriaan de Jong. In de persoonlijke voorbeden die we vanavond zullen doen bij onze eigen predikant, denken we aan mevrouw de Hoop Sijp in Mariënstein, bij wie de krachten afnemen. We bidden ook voor haar de kinderen en de kleinkinderen. We bidden voor Ina Eppinga, die thuis ziek is en een antibiotica kuur krijgt. We bidden voor Guido van het Gils, die deze week van Polster 1 verhuist naar verpleeghuis Salem in Ridderkerk. We danken met mevrouw de Kolen dat de operatie is geslaagd en dat zij thuis verder mag herstellen. We gaan nu ter inleiding van deze dienst, voor zover ze mogelijk staande, zingen Psalm 116, vers 1, 10 en vers 11. En vers 1 begint met het God heb ik lief. En vers 10 begint met ik zal u naam met dankerkentenis verheffen. Om in vers 11 te zingen ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Na het zingen van Psalm 116, vers 1, 10 en vers 11, is er de gelegenheid voor persoonlijk stil het gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft. Die trouw is van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, in en door de Heilige Geest. Amen. Ja, wij willen deze dag u wijden, tot u, o Jezus, dankbaar gaan. Dat is weerklank 289 vers 1 en 2. En dat lied willen we nu zingen. Kerk willen we ons verootmoedigen, dat betekent klein maken. En dat willen we doen met de 10 woorden, de 10 geboden die wij vinden in Exodus 20. En die zijn niet gegeven om onze vrijheid in te perken, maar ons juist in de vrijheid te stellen. Want als we ons houden aan de geboden die God ons geeft in de hele Bijbel, in de wet, de profeten en de evangeliën, dan heeft God ons geluk voor ogen, niet ons ongeluk. En we willen ons verder ook verootmoedigen met de Psalm 119 die we daarna gaan zingen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Dus dat betekent dat we niet alleen ons te verhouden hebben tot God in de hemel, maar ons ook mogen verhouden tot onze naasten, tot onze metgezellen. En vers 34 luidt: ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, maar nu, geleerd, houd ik uw woord en wegen. Psalm 119, vers 32 en 34, na de 10 geboden uit Exodus 20 en de samenvatting die Jezus daarvan geeft in Matteüs 22. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of wat beneden op de aarde, of wat in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen de poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen kwam er op een gegeven moment een fariseer bij Jezus. Dat is iemand van de kerk uit de dagen uit de tempel. En hij vroeg aan Jezus: meester, wat is het grote gebod in de wet? En toen gaf Jezus dit antwoord: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met al uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. gaan zo de Bijbel openen bij Lucas 2, bij de 12-jarige Jezus in de tempel. Maar voordat we dat gaan doen, willen we aan God vragen of Hij met zijn geest, met zijn licht bij ons wil zijn. Zodat we niet alleen horen met onze oren, maar ook met ons hart. Laat ons bidden. Heer onze God, wij loven uw naam. Want uw trouw kent geen grenzen. En dat blijkt ook omdat vanmorgen de deuren van dit kerkgebouw weer open mochten staan, zodat we binnen konden komen om hier te zijn. Of via de digitale middelen afgestemd om deze kerkdienst, deze eredienst, deze dienst tot u mee te maken. En zo gaat uw goedheid, uw trouw over heel de aarde. En uw zorg, zoals we dat net hebben gezongen, raakt alles wat leeft. En u bent het waard om geprezen te worden. Want uw woorden zijn betrouwbaar. En uw wegen houden stand. En wij zijn dankbaar voor uw kerk, voor de gemeente. Voor de gemeente van Christus hier ter plaatse, maar ook wereldwijd. Niet vanwege onszelf, maar omdat u haar hebt gewild. En dat wij hier zijn om van u te horen. Maar nu wij hier voor u staan of voor u zitten, belijden wij ook, zeggen wij heel eerlijk, hoe vaak wij ook afdwaalden. Zoals de psalm het zegt, eer wij werden stilgezet, gingen we ons eigen spoor. En zo is het vaak met ons mensen. We vertrouwen zo vaak op ons eigen inzicht, op onze eigen snelheid, op onze eigen zekerheden. Maar leer ons ook te beseffen en te erkennen dat we zonder u verdwalen, verdwalen in het leven, de weg kwijtraken. Zelfs als we die wegen gaan met de beste bedoelingen. En daarom bidden we tot u, onderwijs ons in wie u bent. Niet alleen aan ons hoofd, maar ook in ons hart. Zodat het ook effect mag hebben in ons leven, zodat het ook in onze handen en in onze voeten gaat zitten. En zend zo uw Heilige Geest, die ons ook ontvankelijk maakt voor uw woord. Die ons gevoelig maakt voor wat u vanmorgen tot ons te zeggen hebt. Want van nature hebben we een hard hart, waar uw woorden niet inkomen. Maar door uw geest wordt ons hart zacht, wordt ons hart warm, zodat uw woorden ingang kunnen hebben in ons leven. En Heer, wilt u ook geven dat die woorden effect mogen hebben, zodat we groeien. Zodat we misschien ook wel veranderen. Zodat we transformeren. Net als klei in de handen van u, o God, pottenbakker. Dat u ons kneedt. Ook als dat soms wel eens pijn doet. Maar u hebt iets moois op het oog, ook met ons leven, op weg naar uw koninkrijk. Maak ons tot metgezellen van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Vorm ons denken, buig onze wil en maak ons genegen voor uw wil met ons leven, op weg naar uw koninkrijk. En we bidden u, laat dat wat we lezen in de Bijbel niet langs ons heen gaan, maar dat het ons vormt, dat het ons corrigeert, dat het ons draagt. Dat wij u ontmoeten in uw woord. En dat wij geleerd door u uw wegen bewaren. Dat bidden wij in het volste vertrouwen van uw goedheid, van uw genade. Door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Amen. De schriftlezing is dus uit Lucas 2... Nou, Lucas die vertelt daar over de geboorte van Jezus, de herders en de engelen. Nou, dat ligt alweer 3 weken achter ons dat we bij die schriftgedeeltes hebben stilgestaan. Simeon en Anna, daar heeft u waarschijnlijk ook over gehoord. Toen was Jezus een klein babytje. Hij werd van de ene hand, van de ene arm in de andere arm gelegd. En nu de 12-jarige Jezus in de tempel. We beginnen te lezen bij vers 41 en lezen door tot het einde van het hoofdstuk. Dat is vers 52. En zijn ouders reisden elk jaar, dat zijn Jozef en Maria natuurlijk, zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem.
En toen hij, Jezus, 12 jaar oud was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden in Jeruzalem, achter, zonder dat Jozef en zijn moeder dat wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver en daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat zij hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. En alle die hem hoorden stonden versteld van zijn verstand en zijn antwoorden. En toen zij hem zagen stonden zij versteld en zijn moeder zei tegen hem, Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen, Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.
Gemeente, dit is het levende woord van God. Geloof dat, bewaar het in uw hart en u zult leven. Amen. Maar jongens en meisjes, dit Bijbelverhaal gaat dus over Jezus die 12 jaar oud is.
Nou, wie van jullie is 12 jaar? Steek je vinger eens op.
Zijn er geen kindjes van 12 in de kerk vanmorgen?
Nou, wie is er jonger dan 12?
Ja, ik denk dat jij wel jonger dan 12 bent. Wat heb je een mooie kroon op je hoofd. Wat is het? Mooi. Jij bent denk ik jonger dan 12. Maar jij bent denk ik ouder dan, of jonger dan 12.
Ja? En jij daar met die mooie roze sjaal, hoe oud ben jij? Jonger of ouder? Ben je jonger dan 12?
Ja, hè? Nou, de Heer Jezus die was dus kwijt. 3 dagen lang. En ben jij wel eens zo lang je ouders kwijt geweest? Ik denk het haast niet. Ik denk het haast niet. Ik ben mijn vader en moeder toen ik weet niet hoe oud ik was, ik denk ook 12 of 13, wel eens een half uurtje kwijt geweest. We waren in Praag, dat is een grote stad ergens in Europa. En ik zag ze nergens meer. Nou, ik had een afspraak gemaakt met mijn ouders. Als je ons kwijt bent, blijf dan op de plek waar je op dat moment bent. Wij gaan jou zoeken. Jij moet ons niet gaan zoeken. We hadden toen nog geen mobieltjes en zo. Dat was allemaal nog niet, dus we konden elkaar niet bellen. Maar jij moet op de plek blijven staan waar je ons niet meer hebt gezien. Dan gaan wij jou zoeken. En dat werkte meestal wel. Nou, na een half uur, ik vond het wel lang genoeg duren. Maar laat staan 3 dagen iemand kwijt zijn. Maar dan hebben Jozef en Maria uiteindelijk de Heer Jezus gevonden. En dan de Heer Jezus blijkt zijn ouders helemaal niet kwijt te zijn. Nou, in de preek gaan we horen dat dat eigenlijk voor de Heer Jezus heel normaal is. Want hij was zijn vader en zijn moeder ook niet kwijt. Nee, hij was bij zijn, op de plek waar zijn hemelse vader is. Soms raken wij God ook wel eens kwijt. Soms raken wij de Heer Jezus ook wel eens kwijt. Nou, je bent nu nog een kind, je hebt misschien een kinderlijk geloof. Maar als je wat ouder wordt, ga je meer over de dingen ook nadenken. En soms kan het wel eens gebeuren dat het lijkt of we de Heer Jezus of de Heere God een beetje kwijtraken. Dat het soms wel eens moeilijk wordt om te geloven. Nou, weet je wat we dan moeten doen? En wat je ook al moet doen als kind? Nooit opgeven met zoeken. Nooit opgeven met zoeken. Want hij is te vinden. Ga maar zoeken. Nou, en ik denk dat een hele logische plek om Jezus te vinden hier in de kerk is. Dus blijf altijd naar de kerk gaan. Hier kun je Jezus, hier kun je God vinden. Maar gelukkig ook buiten de kerk, want we hebben allemaal Bijbels ook thuis. En als we er geen één hebben, maar die heb je denk ik thuis wel, dan kun je er altijd eentje kopen of op het internet downloaden. Hierin is de Heer Jezus ook te vinden. De Heer Jezus is te vinden in onze liederen, daarom zingen we ook zo graag met elkaar. En de Heer Jezus is ook te vinden in het gebed. Dus als je de Heer Jezus dreigt kwijt te raken, of als je iemand tegenkomt die de Heer Jezus zoekt, nou dan weet je waar je hem kunt vinden. In de kerk, in de Bijbel, in de liederen die we zingen, in het gebed. En de Heer Jezus belooft nog iets, dat is heel bijzonder, of de Heere God belooft dat,
dat Hij heel dicht bij ons wil komen of zelfs in ons wil komen met zijn Heilige Geest. Dus als we de Heer Jezus kwijt zijn, mogen we ook vragen, Heere, wilt u in ons komen wonen, zodat we u nooit meer kwijtraken. En weet je wat het mooie is? Als dat gebeurt, als de Heer Jezus in ons komt wonen, dan gaat Hij daar nooit meer weg. Dat is de belofte. Hij houdt vast het werk wat zijn handen eens begonnen is. We gaan daar nu over zingen. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Weerklank 419 en daarvan het eerste vers. En als we dat gedaan hebben, dan mogen jullie naar de zondagsschool, heb ik begrepen. Na de verkondiging zingen we zonder nadere aankondiging uit Psalm 90, maar dat is de Psalm 90 uit Weerklank. En daarvan de versen 1 en 8. Gij zijt geweest, o Heer, en gij zult wezen de zekerheid van alle die u vrezen. En vers 8, laat Heer uw volk uw daden zien en leven. En laat uw glans hun kinderen omgeven. En alles wat er verder volgt in Psalm 90 uit Weerklank.
De gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanmorgen dus het verhaal van de 12-jarige Jezus in de tempel. En het is in meerdere opzichten een groeiverhaal. Een groeiverhaal. Het is een verhaal van verandering. Het is bij Lucas een scharnierverhaal tussen Jezus als baby en Jezus als volwassen man. Want als baby ligt hij nog in de armen van Jozef en Maria op het tempelplein en later ook in die van Simeon en Anna. Maar in Lucas 3 is Jezus een volwassen man. Hij wordt gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper. En dan dit verhaal waar Jezus een kind is van 12 jaar oud. En als je Lucas' woorden volgt, ja, dan zie je als het ware Jezus groeien. In het woordgebruik van Lucas bedoel ik dan. Aan het begin van het verhaal is Jezus nog een kindje. Een babytje zou je kunnen zeggen. Maar halverwege in vers 43 noemt Lucas hem heel bewust het kind Jezus. Nou, een 12-jarige jongen. Maar aan het eind in vers 52 spreekt Lucas over die volwassen man Jezus. Dus je ziet als het ware Jezus in dit verhaal groeien van baby naar kind naar volwassen man. Dus groeien. Ja, groeien is een belangrijk thema bij Lucas. En als je groeit, dat wil Lucas ook aan zijn lezers overbrengen. Als je leest, dan groei je. Dan ga je steeds beter begrijpen wie de Heer Jezus is. Waarom de Heer Jezus gekomen is naar deze aarde. Dat Hij Gods Zoon is. Dat Hij gekomen is om te sterven voor onze zonden. Als je leest, als je groeit, als je verandert, ja, dan verander je ook je inzichten. Als kind zag ik er ook anders uit dan als volwassene. En over 20 jaar, als de Heer mij dat geeft, dan zal ik er ook weer anders uitzien. Misschien wat kaler, misschien wat meer rimpels. Wie zal het zeggen, maar iedereen groeit. Ook hoe wij denken, hoe wij voelen, wat we belangrijk vinden. Waar je verdrietig over bent, waar je blij van wordt. Ja, dat was als kind anders dan nu. En ook als je ouder geworden bent, dan groei je daar ook in. Ook geestelijk groeien. Als je in de kerk bent, als je in de Bijbel leest, als je bidt, wat ik zei tegen de kinderen, dan groei je in geloof, hopelijk. Je zou als het ware kunnen zeggen van babygeloof naar kindergeloof, naar een meer volwassen geloof. En ik denk dat u dat wel weet, hoe Paulus dat dan zegt in een van zijn brieven. Hij zegt van het drinken van melk naar meer vast voedsel. Zo groeien we allemaal. Van onmondigen in Christus, zoals hij dat dan noemt, naar meer geestelijke mensen. Of misschien wel van een heel kinderlijk gelovig kind. Ja, dat kan ook. Naar een gelovige volwassene, maar van wie het geloof toch ook wel steeds aangevochten wordt. Zo kan het wankelen, het verandert, het kan schuiven. En dat laat Lucas hier zien. Lucas zegt, als je Jezus zoekt, dan verander je, dan gaat het schuiven, dan groeien, dan wordt het perspectief anders. Dan is er sprake van, met een moeilijk woord, transformatie, verandering. En daar gaat het over in deze preek. Nou ja, zoals elk jaar reist Jozef en Maria en zijn gezin, Jezus als de oudste, maar daarna weten we dat er meer kinderen gekomen zijn, dus die zullen ongetwijfeld ook meegereisd zijn. Reizen ze naar Jeruzalem, vanuit Nazareth, naar het paasfeest. Naar de gewoonte, wordt er dan gezegd. En Jezus is 12 jaar oud. Voor de Joodse wet is hij nu volwassen. Hij heeft altijd naar het onderwijs van Jozef geluisterd. Hij is naar de synagoge in zijn plaatselijke Nazareth geweest. Hij is daar ook al gegroeid in het geloof. Maar nu is hij voor de wet volwassen. Maar zoals we dat dan lezen, op de terugweg reist hij niet mee. En Jozef en Maria hebben dat niet direct door. Maar als ze hem kwijt zijn, gaan ze hals over kop terug naar Jeruzalem. En ze vinden hem in de tempel na 3 dagen zoeken. Tussen de leraren van de tempel. Zijn ouders zijn ontsteld. Nou, daar kunt u zich natuurlijk alles wel bij voorstellen. Als je je kind 3 dagen oud kwijt bent. Maar dan gaan we nu even niet de lens opzetten. Want ik denk dat Lucas de lens wil zetten op Jezus zelf. En niet op Jozef en Maria. En Jezus die lijkt zijn moeder toch wel wat streng toe te spreken, komt ons ook wat vreemd over. Het is toch logisch dat ik hier in de tempel ben? Waar hadden jullie me anders verwacht? Dus Jezus is gegroeid. Zelfs zo dat zijn moeder hem dus niet heeft kunnen bijhouden. Nou ja, dit is dus een scharnierverhaal, een transformatieverhaal. Jezus transformeert, verandert al levende van kleine baby naar een volwassen man. Van een onmondig persoon die naar een jongen met een eigen mening, naar een eigen geloof, naar een eigen overtuiging, een eigen relatie met God en met zijn naaste. En Lucas benadrukt dus die verandering, die groei, die ontwikkeling. En als we goed lezen, doet hij dat in dit verhaal op meerdere plekken, meerdere keren. Sommige die zijn wat duidelijker, maar andere momenten dat we die groei, dat we die transformatie, dat we die verandering in dit verhaal zien, ja, dat is misschien wat minder aan de oppervlakte, maar we gaan dat ontdekken, waar die groei zit, die verandering, en wat dat dan ook met ons doet. De eerste verandering, de eerste transformatie, ja, dat zit in die 3 dagen. 3 dagen is Jezus kwijt. Nergens is hij te vinden, wat Maria en Jozef ook zoeken. Naast alles wat je je daarbij kunt voorstellen, nogmaals als kind, zal je maar overkomen, je weet niet waar je het zoeken moet, maar deze 3 dagen doen mij het meest herinneren aan de tijd dat de Heer Jezus in het graf lag. 3 dagen en 3 nachten tussen zijn sterven op Golgotha en zijn opstanding op die eerste paasmorgen. Jezus was toen ook als het ware, zo zou je het kunnen zeggen, 3 dagen kwijt, weg van de radar. Niemand die kon hem vinden. En in deze 3 dagen is Jezus veranderd. Met een sterfelijk lichaam is hij gestorven. Maar met een onsterfelijk lichaam is hij weer opgestaan. Van een lijdende knecht naar een overwinnaar van de dood. Dat is de transformatie in die 3 dagen dat Jezus kwijt was. Maar ik moet ook denken aan Jona. Jona was 3 dagen en 3 nachten in de vis, in de buik van die vis. Die walvis hebben we ervan gemaakt, maar dat staat er niet, die vis. En in 3 dagen kwam hij weer tevoorschijn, uitgespuugd op het strand. En van een ongehoorzame profeet verandert hij naar een gehoorzame profeet. We lezen zelfs over een gebed, een zondaarsgebed die Jona uitspreekt in de buik van die vis. Hij verandert ook in die 3 dagen dat hij daar in die diepe zee was. En ik moet ook denken aan het Joodse meisje Esther. Ze vastte 3 dagen en 3 nachten om verandering, een transformatie, een nieuwe toekomst af te dwingen bij haar man, de koning. Om haar volk een betere positie, om voor haar volk een betere positie te krijgen. Voor het volk dat leed onder de heerschappij van de Meden en de Perzen. Dus die tijd van 3 dagen en 3 nachten staat symbool voor reflectie, voor verandering, voor bezinning, voor transformatie, voor verlossing, voor bevrijding. En in Lucas 2 lijkt het wel of Jezus deze tijd heeft gebruikt, nodig heeft gehad om te veranderen van kindje naar kind naar volwassen man. Die groei lijkt Jezus nodig te hebben gehad om de verlosser, de bevrijder, de zaligmaker van mensen te worden. Redder van de wereld. Te worden waarvoor hij naar deze wereld is gekomen. Tussen haakjes, ik denk dat wij ook wel eens moeten nadenken om niet direct te reageren. Hè? Dat is een beetje het manco van deze tijd waarin alles snel gaat. Je hebt zo een mailtje de deur uitgestuurd. Je hebt zo een berichtje onder een Instagram post gepost. Je hebt zo misschien de telefoon gepakt om ja, je oordeel te geven. Nou, het helpt misschien wel als we ook tijd nemen om te reflecteren, om misschien wel te veranderen, om te overdenken. Van ja, wat is er nu precies gezegd? Misschien om het van alle kanten eens te kunnen bekijken. En misschien moeten we daar wel eens 3 dagen voor nemen voordat we reageren. Het is goed om eventjes een stapje terug te nemen, om te bezinnen, als we ergens boos van worden, als we ergens gefrustreerd over zijn, of als het eventjes niet lukt. Dat is wat ik althans leer. Niet direct reageren. Eventjes een stapje terug. Dus dat is het eerste, die 3 dagen. Dat is een tijd van transformatie, een tijd van verandering. Het tweede wat ik merk in dit Bijbelgedeelte, dat is het woordpaar zoeken, vinden. Jezus wordt gezocht, maar gelukkig na 3 dagen ook gevonden. Zoeken, vinden. Dit woordpaar is heel karakteristiek. Heel erg typisch voor het Lucas-evangelie ook. Als we Lucas doorlezen, dan zie je dat zoeken en vinden haast misschien wel in elk Bijbelverhaal terugkomt. En misschien wel het meest sterke in Lucas 15, als het daar gaat over het verloren schaap. De herder gaat op zoek, hij vindt het terug, er is blijdschap. Dat verloren penninkje, u kent dat verhaal, die weduwe die dat penninkje gaat zoeken. Er is grote blijdschap als ze uiteindelijk dat penninkje ergens vindt. En ook de verloren zoon, dat is ook Lucas 15. Als die verloren zoon terugkomt naar het huis van zijn vader, dan is er ook grote blijdschap. Zoeken, vinden, dat zien we steeds bij Lucas terug. Wanneer het verlorene gevonden is. En de hoop ook, dat anderen zich daarover verblijden. En ook hier in het verhaal van de 12-jarige Jezus in de tempel vormt dat woordpaar zoeken en vinden de ruggengraat, zou je kunnen zeggen, van de vertelling. 4 keer het woord zoeken, 2 keer het woord vinden. Hey jongens en meisjes, ik zit even te kijken of zijn jullie allemaal naar de zondagsschool. Nou ja, jij bent al iets ouder. Nou goed, als volwassenen weten we, oh ja, jij bent er nog. Misschien ken je dat kerstliedje nog wel. Ga je mee op zoek naar het koningskind? Ga je mee op zoek naar het koningskind? Want wie zoekt, die vindt. Ook in dit liedje, zoeken, vinden. Want wie zoekt, die vindt. En in Lucas 11 spoort Jezus zijn discipelen aan. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Ook weer hier dat zoeken en dat vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Dus steeds die verandering, merkt u wel, steeds die groei, die transformatie, die komen we steeds weer op het spoor als we zoeken. We moeten zoeken. Wie moeten we zoeken? Jezus. Wie moet gevonden worden? Dat is Jezus. Nou, de kerkvader Augustinus, dat is een kerkvader die in de 4e eeuw leefde. Hij zei al, als christen blijf je altijd zoeken. Maakt niet uit hoe oud je wordt, maar als christen blijf je ergens altijd zoeken. Wij zijn en wij blijven zoekers in het geloof. En wie moeten we zoeken? We moeten Jezus zoeken. God blijft een God voor zoekers. En ergens blijft God dus ook voor doorgewinterde christenen een verborgen God, een mysterie, zoals dat ook staat in Romeinen 11. Gods rijkdom, Gods wijsheid, Gods kennis, die zijn onuitputtelijk. Maar ook hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heere? Dus God is zo rijk, zo wijs, zoveel kennis. Ja, dat kunnen we nooit bevatten in een mensenleven. En daarom is het de bedoeling, of daarom blijven we altijd zoeken. En Augustinus zegt verder, we blijven levenslang zoeken. En als we mensen ontmoeten in ons leven die zeggen het wel begrepen te hebben, die eigenlijk niet meer zoeken, zeggen dat ze het gevonden hebben, nou die mensen moet je wantrouwen. Mensen die zo stellig beweren dat ze God hebben gevonden en niet meer zoekende zijn, ja, moet je even afvragen of zij dat wat ze gevonden hebben, of dat God wel is. Want God, ja, daar raak je nooit uitgezocht. Ja, ik vind dat ook wel een bepaalde ontspanning geven. Vind ik, we kunnen soms zo opkijken, misschien wel tegen de ouderlingen in uw gemeente, ik weet het niet. Of misschien tegen een opa of een oma die zo vast in het geloof staan. Ja, dat kan onzekerheid geven bij jou, bij uzelf. En in de regel hebben we ook meer sympathie voor zoekers. We willen graag ergens ook een zoeker zijn. Want bedweters vinden we minder sympathiek. Dus ik vind dat ook wel een soort vorm van ontspanning geven. Dat iedereen, zoals we hier in de kerk zitten, als je om je heen kijkt, we zijn allemaal en we blijven allemaal zoekers. Maar wees dan wel een zoeker met dezelfde hartstocht als Jozef en Maria. Maria zegt, we hebben u met angst gezocht, met vrees en beven, met alle ernst, met een verbetenheid en een beslistheid en een doorzettingsvermogen en een wilskracht en nog zoveel meer. Zoeken, zou ik willen zeggen, tot je erbij neervalt. In 2026 hebben we meer zoekers nodig, tomeloos, onvermoeibaar. Want het gaat over iets. Van onszelf zijn we niet zulke zoekers. En we kunnen ook zeggen, ach ja, als we allemaal zoekers zijn, laat andere mensen dan maar zoeken, ik hoor het wel. Nee, dan moeten we kijken naar Jozef en Maria. Zij zijn tomeloze, onvermoeibare zoekers. Zij willen Jezus vinden. En natuurlijk, het initiatief ligt bij God. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wie verloren is. Dat zegt Lucas ook. En als we die zoekende God zelf zoeken, zullen we ook net als Jozef en Maria versteld staan. Om zoveel wijsheid van de Here, zoveel wijsheid van God ook voor ons leven. Want als je niet meer zoekt, daar ben ik echt van overtuigd, dan is dat het einde van je geloof. Dan is je geloof dood. Maar de belofte is, wie zoekt, die vindt. En dat is tegelijkertijd ook een mysterie. We zijn zoekers. Maar toch de belofte dat we zullen vinden. Ja, hoe dat precies zit, daar krijgen we nooit helemaal goed de vingers achter. Want toch is God te vinden in de Bijbel, in het gebed, in een lied. Want daarin spreken wij Hem aan. En zo spreekt Hij ons aan. En kunnen wij op Hem antwoorden. En zo is dat woordpaar zoeken en vinden een blijk van verandering. Het staat niet stil. Het transformeert. Het beweegt. En vinden is niet dat je alles begrijpt. Maar misschien wel veel meer dat je versteld raakt. Onder de indruk komt van wie God is. Voor de zekerheid dat je kind van God bent. Hem toebehoort in leven en in sterven. Wie zoekt, die vindt. En misschien is dat wel dat Lucas-achtige. Want wie zoekt, die vindt. Ik zei al, daar komt die vreugde in mee. Dat wie zoekt, de vreugde vindt. Zoveel blijdschap over dat wat verloren was, maar nu gevonden. Dat is misschien wel de uitkomst van dat mysterie, van dat zoekende geloof. Namelijk de vreugde die je daarin mag ontvangen. Zoeken, vinden. Dus die drie dagen, die zeggen ons, die drie dagen, die drie nachten, die zeggen ons iets over transformatie, over verandering. En het tweede is dat woordpaar zoeken, vinden. En dan het derde, en dan komen we misschien wel bij de grootste groei die we vinden in dit verhaal, bij de meeste transformatie, bij de meeste verandering. En ja, die ligt er denk ik niet heel dicht bovenop, maar dat is denk ik misschien wel het belangrijkste van dit verhaal, die belangrijkste verandering die we meekrijgen. En dat heeft alles te maken met die woorden die Jezus spreekt. Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn Vader? Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn Vader? Eigenlijk best wel een verrassend antwoord. Een verrassende vraag eigenlijk. Ik vind dat ook wel een geheimzinnige zin. Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader. Ja, wat bedoelt Jezus? Wat bedoelt die 12-jarige Jezus daar precies mee? Wat zijn dan die dingen? Is dat dan het programma van God? Of Gods wens voor de kerk? Gods programma voor de wereld? Plan voor zijn koninkrijk? Wat zijn nou precies Gods dingen, die dingen? En ook als we verschillende vertalingen naast elkaar leggen, dan merken we ook dat de Griekse tekst heel moeilijk of heel niet eenvoudig is om te vertalen. Want heel letterlijk staat er, wist u niet dat ik moet zijn in deze van mijn Vader? In deze van mijn Vader. Ja, wat wordt dan bedoeld met deze? Nou ja, dat het moeilijk is, dat zien we ook in de verschillende vertalingen. Als we de nieuwe Bijbelvertaling nemen, dan staat er, wist u niet dat ik moest zijn in de tempel van mijn Vader? Dus daar wordt het heel erg geografisch gemaakt. Dat Jezus plek in de tempel is, in de kerk, en dat je hem daar kunt vinden. een geografische plaatsbepaling. Dit zou niet zijn dat ik moest zijn in de tempel. Maar we hebben in de Statenvertaling, de herziene Statenvertaling gelezen. Wist u niet dat ik moest zijn in deze dingen van mijn vader? Dus daar is het niet een plaats, maar meer ja, een programma, een doel van God. Inderdaad, wat God belangrijk vindt. Maar ik ontdekte in de voorbereiding dat er ook nog een derde mogelijkheid is, een derde vertaling. Een derde interpretatie. En dan komen we erachter dat dit de grootste verandering is die we in dit verhaal kunnen vinden. Namelijk dat met deze de leraren in de tempel worden bedoeld. Zij vonden hem na 3 dagen in de tempel terwijl hij te midden van de leraars zat. Deze zijn dus de leraars van de tempel, die daar in de tempel van God wonen, die daar hun huis hebben. En dan luidt de zin, wist u niet dat ik moet zijn onder die van mijn vader, die leraars. Wist u niet dat ik moest zijn onder die van mijn leraars, onder de leraars van mijn vader? Het is alsof Jezus zegt, ik ben nu voor de wet volwassen, maar ik ben nu ook een leraar van mijn vader geworden. Eerst was ik nog maar een baby, daarna een peuter, daarna een klein jongetje. En ik heb toen veel geleerd van mijn aardse vader, Jozef, maar nu ben ik veranderd. Ik ben nu ook een leraar geworden, een rabbi, te midden van de andere rabbies, in dienst van mijn vader in de hemel. Nu ben ik ook een leraar van mijn vader. En misschien is Jezus wel de grootste van, dat weet ik wel zeker, de grootste van hen allen. Jullie zochten mij onder familie en bekenden, dat lezen we in vers 44. Maar ik heb nu een andere familie gekregen. En dat zijn deze mannenbroeders. Dat is nu mijn familie. Dat zijn de leraren van mijn vader. Mijn familiebetrekkingen zijn veranderd. Mijn familiebetrekkingen zijn getransformeerd. Niet mijn natuurlijke familie is primair het nest waar ik toe behoor. Maar ik heb nu een geestelijke familie gekregen. Zijn natuurlijke vader Jozef had Jezus nodig om in wijsheid te groeien, te leren. Maar nu hij voor de Joodse wet volwassen is geworden, behoort hij volledig zijn hemelse vader toe. En dat zegt hij dan ook tegen zijn moeder. Ja, Maria, dat wist je toch? Dat heeft de engel je toch verteld? Je kind is heilig, apart gezet. Zoon van God, een nieuwe familie. Een familie rondom hem, die hem mijn vader noemt. En zijn aardse vader verlaat hier ook het Bijbelse toneel. Is u dat wel eens opgevallen? Na dit verhaal horen we nooit meer iets terug over Jozef. Hij wordt, ja, onerbiedig gezegd afgevoerd. Het lijkt wel of Lucas wil zeggen, nu Jezus 12 jaar is geworden, is Jozef eigenlijk niet meer nodig. En stapt Jezus binnen in de wijdere familiekring van alle gelovigen. Daar is hij immers voor gekomen. Dat is zijn levensmissie. Nou, nu wij, als het goed is, houden we allemaal van onze aardse familie. Dat is belangrijk, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Daarom kan het ook zo ontzettend moeilijk zijn als die aardse familiebanden op een of andere manier verstoord zijn geraakt. Maar weet je wat het mooie is? Jezus wil zijn vader niet voor zichzelf houden. Hij nodigt ons ook uit in zijn familie. Door Jezus wordt ook onze familiekring groter. In Markus 3, andere plek in het evangelie, benadrukt Jezus dat ook. Hè? Jozef en de broers en zussen, de broers van Jozef, van Jezus, die staan buiten het huis waar Jezus aan het preken is. Dan komt er iemand naar Jezus toe en die zegt, uw moeder en uw broers staan buiten. En dan zegt Jezus tegen de menigte voor wie hij aan het preken is, wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broers? En hij krijgt dan de kring rond en zegt, jullie zijn mijn moeders. Jullie zijn mijn broers. Jullie zijn mijn familie. Want iedereen die leeft zoals God wil, die is mijn broer en mijn zus en mijn vader en mijn moeder. Wie zoekt, die vindt. Die vindt naast zijn natuurlijke genetische familie ook een hemelse familie. Bestaande uit zoveel broers en zussen die allemaal Jezus hebben liefgekregen met hun hele hart. Wie wil nou niet bij die familie horen? En dat is geen familie van bedwetens. Want dat zien we niet zo zitten. Maar dat is een familie, een geestelijke familie van zoekers. Hoe word je familie van de Heer Jezus? Dat vraag je je misschien af. Nou, dat gebeurt bij de doop. En daarom volgt in Lucas ook de doop van Jezus na dit verhaal. Zo neemt God mensen op in zijn huisgezin. Ik heb je bij mijn naam geroepen. Je bent van mij. Je bent mijn familie geworden. En hoe ben je familie van de Heer Jezus? Nou, daarvoor kunnen we gewoon weer naar de Heer Jezus kijken als 12-jarige in de tempel. Want het staat in vers 46. We hebben hem als voorbeeld, als oudste broeder. Ze vonden hem in de tempel tussen de leraren, terwijl hij naar hen luisterde en hen vragen stelde. En allen stonden versteld om hun antwoorden. Als je familie bent van de Heer Jezus, dan is dat ook, als het goed is, jouw en uw DNA. Als volgeling van hem, dan ga je ervoor zitten. In de tempel, in de kerk, op de Bijbelkring. Dan kom je naar catechisatie toe. Je stelt vragen. Je geeft en je ontvangt ook antwoorden. En heus niet zo dat je alles begrijpt. Maar wel dat je het gelooft. Dat je zoekt, gelooft en vertrouwt. Dat de Heer Jezus ook in jouw leven recht en verzoening en vrede wil binnenbrengen. Dan ben je deel van zijn huisgezin. Zijn gemeente. Zijn tempel. Zijn wereldwijde kerk. Het zijn allemaal plekken. De kerk, de gemeente, het gezin, ook thuis. Allemaal plekken waar je kunt gaan zitten. Om te bidden, om liederen te zingen. Om te luisteren, om te spreken. Door de kracht van de Heilige Geest. Ja, en zo eindigt dit verhaal ook heel praktisch. Jozef en Maria, die begrijpen hem niet. Ze zijn hem kwijt geweest. Ze hebben hem gezocht met angst en beven. En als ze hem vinden, zijn ze versteld. En Jezus, ja, Jezus blijft zitten. Tussen de leraren, tussen zijn nieuwe familie, luisterend, vragend, antwoordend, in die van zijn vader. En misschien is dat genoeg. Geloven is soms niet begrijpen, daarvoor is God te groot. Maar dat we hem zoeken, ook als we hem kwijt zijn. Dat we vragen blijven stellen. Dat we gaan zitten in zijn nabijheid, in zijn huis, in zijn familie, waar hij is. Het schriftgedeelte eindigt dat hij mee terugging naar Nazareth. En zijn ouders gehoorzaamden. Zeker, het verhaal moet verder. Het verhaal gaat verder. Maar als lezer, ik hoop dat u dat ergens ook wel voelt en ervaart, zijn we gegroeid. Zijn we veranderd. We zijn getransformeerd. Want voor ons is duidelijk geworden dat wie zoeken, we dan bij Jezus moeten zijn. En bij zijn heilige familie van gelovigen, van medezoekers. Zijn geestelijke verwantschap overstijgt de band van dat gezinnetje daar in Nazareth. En zo is Jezus Gods Zoon. En zoals Jezus groeit in wijsheid en in grootte en in genade bij God en bij mensen, zo ook wij. Want als we zo weer naar huis gaan, dan hebben we het evangelie gehoord. En elk verhaal heeft transformerende kracht voor ons leven. Dat is wat we belijden in de kerk. Daarom gaat de Bijbel open. Daarom is er een uitleg, een preek, een verkondiging. Elk verhaal heeft die transformerende kracht in zich. Ook voor ons. Mensen die groeien in wijsheid, in grootte en in genade bij God. En zo mogen we weer naar de mensen gaan. Om te getuigen van de dingen van onze Vader. Van die van onze Vader in de hemel. Amen. gaan danken en bidden. En zoals de ouderling van dienst al zei, voor de persoonlijke voorbeden voor gemeenteleden, daar wordt aandacht aan besteed door uw eigen predikant in de avonddienst. Laat ons danken en bidden. Goede God, onze Vader, wij danken u dat u een God bent die zoekt en die vindt. En zoals u uw Zoon niet losliet, maar hem liet groeien in wijsheid, in gehoorzaamheid en in liefde. Zo wilt u in uw zoeken ook dat wij groeien. Dat we niet vastgezet of vastgeroest zijn, maar dat we steeds in beweging blijven en onderweg gaan met u mee naar uw toekomst. En we danken u dat zoeken bij u geen teken van zwakte is, maar van leven, van beweging. En zoals Jozef en Maria zochten met angst en ernst, zo wilt u dat wij ook u zoeken, met een open hart, met volharding, en met het vertrouwen dat u zich laat vinden. En wij danken u, Heer Jezus, dat u ons bent voorgegaan als oudste broer. Dat u ons binnenleidt in het vaderhuis, waar u woont, waar uw familie is. Dat u ons uitnodigt elke keer, elke zondag opnieuw, maar ook door de week in uw gemeente. Wanneer wilt u ons geven dat zoals Jezus, zoals uw Zoon ging zitten, luisterend, vragen stellend, antwoordgevend. Zo wilt u ook dat wij gaan zitten, aandachtig, ontvankelijk, betrokken. En daarom bidden wij u ook voor alle die ziek zijn. Voor wie het lichaam kwetsbaar is geworden. Voor wie de toekomst onzeker voelt. Wilt u nabij zijn in het ziekenhuis of thuis. In de stilte ook die daar soms is. Geef kracht waar het opraakt. En hoop waar de moed klein geworden is. En zo bidden we ook voor alle die beproefd worden door verdriet of door verlies of door twijfel of door angst. Wilt u hen vasthouden? Ook als de tranen vloeien, als voor ons gevoel het zoeken niet lukt. Zodat er weer iets is gevonden van licht, van richting, van vrede. En zo bidden we ook voor deze wereld, de wereld die in verwarring is, over alles wat er gebeurt, over alles wat er gezegd wordt. Over alles wat over ons afgeroepen wordt. Wilt u bij deze wereld zijn? Wilt u ons laten inzien dat uw Zoon de Heer Jezus gekomen is om te zoeken wat verloren is? En dat we daarin ook de hoop mogen putten dat het goed komt met deze wereld. En we bidden u ook voor de vervolgde christenen, voor Open Doors die de nood van deze christenen onder de aandacht brengt. Ook de lijsten die deze week weer zijn gepubliceerd over de landen waar de christenvervolging het hevigst is. Wilt u daar zijn, met uw geest, met uw liefde. Dat ook die broeders en zusters mogen weten dat er een grote familie is waar ze toe behoren. En wilt u hen ook vrede in hun hart geven. Zo bidden we ook voor ons land, dat er een spoedige regering mag komen die stabiel is. Die oog heeft voor de zorgen en de noden in dit land. En dat er gerechtigheid gevonden mag worden voor hen die ook zwak zijn, voor ons allemaal. En dat we op weg mogen gaan onder de leiding van een regering ook naar een toekomst vol hoop. We bidden u voor een einde aan de oorlogen in deze wereld. Als we denken aan die oorlog in Oekraïne of op andere plaatsen in de wereld. Heere, voor het onnodig bloed vergieten van zoveel onschuldige mensenlevens. De vernietiging van infrastructuur. Heere, wilt u geven dat er een einde komt. Dat regeringsleiders mogen beseffen dat ze verantwoordelijkheid dragen om ook daarin recht en gerechtigheid te brengen. En niet hun eigen belangen of hun eigen idealen na te leven. En zo bidden we ook voor onze eigen gemeente dat we een huis mogen zijn van medezoekers. Geen bedweters, maar mensen die samen luisteren, die vragen stellen. Die zich verheugen in wat u doet, zodat wij tot familie gemaakt worden. Wilt u zijn ook bij de voorganger, bij de predikant? Wilt u hem zegenen in zijn werk, op de plaats waar u hem stelt? Dat hij door u gezegend mag worden en dat alles wat hij in voorbereiding doet en neerlegt in de gemeente, in de zorg, in de herderlijke zorg en in de verkondiging van het woord, dat ook weerklank mag vinden in de harten van mensen, onder uw zegen. En wij danken u zo voor deze zondag, voor het woord dat klonk en dat ook vanmiddag, vanavond klinkt. Dat u ons opnieuw in beweging wil zetten. En zo leggen we alles in uw handen. In dankbaarheid en vertrouwen. Want wie zoekt, die zal vinden. In de naam van de Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Uw gaven worden deze zondag gevraagd voor het Vlaams-Nederlands Bijbelgenootschap. Ook voor pastoraat in de eigen gemeente, dat is de tweede collecte. En de derde collecte is het werk van de landelijke kerk. U kunt bijdragen via Scipio, via de bank of via de QR-code in de weekbrief. En u kunt uw gaven ook geven bij de uitgang. En daar vindt u een QR-code om ook digitaal te geven. Onze slotzang is Psalm 72, vers 11. En volgens mij is dat uw naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72 vers 11. Voor de mensen thuis lees ik het nog eventjes voor. Ja, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Dat is onze slotzang. Zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen. Amen.